Je hebt vast wel eens meegemaakt, mooi overgangetje nu naar de preek, dat je verhalen van anderen hoort over hun werksituatie. Mensen vertellen iets over hun werk en zijn daar enthousiast over. Of vertellen op een andere manier verhalen over hun werk. En je maakt je dan een beeld daarvan. Je stelt je er iets bij voor en je denkt, oh, nou, dat zal ongeveer zo zitten. En soms heb je zelfs plaatjes in je hoofd daarbij. Zo vergaat het mij wel in ieder geval. En mijn oudste dochter van 16, die werkt bij een grote bouwmarkt in Groningen. En ik ben daar ontzettend vaak geweest. Ik heb daar vaak door de rijen gelopen, de schappen bekeken, maar wel heel doelgericht. Wat ik nodig had, waar ik voor kwam, daar ging ik naartoe. Maar nu zij daar werkt, en ze werkt op de afdeling Elektra, als enige meisje met 20 mannen geloof ik. Maar nu zij daar werkt en ik door dat gangpad loop, kijk ik daar heel anders naar. Als ik haar daar zie bewegen en merk hoe zij weet waar alles staat, kijk ik heel anders naar haar werk. En kijk ik heel anders naar haar. Krijg ik bewondering voor wat ze doet. Dat zij precies weet wat daar gebeurt in haar gangpad en daar de verantwoordelijkheid voor draagt, maakt dat ik anders naar haar kijk, maar maakt ook dat ik anders naar die bouwmarkt kijk. Want wat gebeurt daar eigenlijk veel? Dus inzoomen op een werkplek van iemand maakt dat je beeld van die persoon, maar ook je beeld van dat werk, kan veranderen. En zo is dat ook bij een werkplek waar wij vanmorgen naar gaan kijken. We gaan namelijk naar de werkplaats van een pottenbakker. En dat is het verhaal wat in Jeremia 18 staat. En eigenlijk gebruiken we vandaag een hele grote lens waarmee we inzoomen op Jeremia 18 en ook weer uitzoomen op Jeremia 18. En daardoor zie je hoe God beweegt in levens van mensen, individueel, van groepen of families, maar ook van volken. En zo leer je het perspectief van God zien. En daarin kun je ook conclusies trekken voor je eigen leven. En de werkplaats van de pottenbakker ziet er ongeveer zo uit. Overal staat aardewerk. In het midden staan een paar tafels waar de draaischijven op gezet worden. En als je daarin verplaatst dat je daar op een stoeltje zult zitten aan zo'n tafel met een groot werktuig voor je, met een homp klei op die schijf. Dan weet je wat het werkveld, wat de werkplek is van de pottenbakker. Je kent vast ook het volgende plaatje wat je vaak ziet in het buitenland. En dat ziet er altijd heel aantrekkelijk uit, zo kleurrijk. Ik denk dat het Griekenland is of Turkije. Misschien heb je nog een ander beeld daarbij. Maar dan weet je, dit is de werkplaats van de pottenbakker. Het is ook een winkel waar je natuurlijk spullen kunt kopen, want daarvoor maakt hij dit. En we gaan daarom ook lezen nu uit Jeremia 18. Eerst vers 1 tot 6. En daar staat: de Heere richtte zich tot Jeremia. Ga naar de werkplaats van een pottenbakker. Daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb. Ik ging naar een werkplaats waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werken was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De Heer zei: volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker, spreekt de Heer. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. En als we even inzoomen op dit werk, op wat deze pottenbakker doet. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt. Heeft er iemand ooit eens potten gebakken op een schijf? Het is een ontzettend creatief iets om te doen. Niemand? Oh, daarachter. Ja, leuk hè? Ik heb het dus op een kinderfeestje gedaan van een van mijn kinderen. Nou, het is echt ontzettend moeilijk in het begin. Je moet dat echt leren. Dus zoals je soms op filmpjes ziet, zo simpel er een potje gemaakt wordt of een grote vaas. Zo simpel is het absoluut niet. Maar als je kijkt naar die pottenbakker en ook zoals het hier in Jeremia verteld wordt. Deze pottenbakker heeft een werkplaats. God zegt ook tegen Jeremia: daal af naar de werkplaats van de pottenbakker. En hij zegt dat omdat de werkplaats aan een rivier ligt. Vaak aan water. Want bij water heb je klei, een van de grondstoffen die de pottenbakker nodig heeft. en water. Want de pottenbakker heeft water nodig om te kunnen kneden zoals hij wil. Dus deze werkplaats lag vaak buiten de stad, vlakbij klei en water. En ook in verband met brandgevaar, want potten die gekneed en gemaakt waren, moesten daarna in een oven. En in verband met brandgevaar stonden de bakovens buiten de stad. Een pottenbakker is helemaal in deze tijd echt iemand die kiest voor zijn beroep. Met liefde en creativiteit kan hij alles van zichzelf kwijt in die pot. Wat in hem opkomt om te maken, dat maakt hij. Natuurlijk krijgt hij soms ook opdrachten en zal het ook een soort routineklus zijn. Maar wat er gebeurt, dat doet hij met zijn handen. Dus hij gebruikt zijn handen en daarnaast zijn voeten. Je hebt tegenwoordig elektrische draaischijven, maar vroeger waren er ook draaischijven die je met de voet moest bedienen. En daarnaast had je je kracht nodig. Dus hij duwt zijn lijf voorover en met al zijn kracht en handen omvat hij die klomp klei en kneedt hij die zoals hij wil. En dan die draaischijf die hij gebruikt. Zoals ik net al zei, je hebt elektrische draaischijven, maar ook die met de hand, met de voet bediend worden. Maar het zijn twee schijven die over elkaar heen draaien. En die gaan constant door. Die draaien door en door. Dan hebben we het ingrediënt klei. Klei is fijner dan zand. Ik las het en ik wist het niet. Ik dacht, klei is vaak grof. Dat ziet er zo stevig uit. Maar het is fijner dan zand. De korrels in klei kun je niet met het blote oog zien. Als je ze vermengt met water, als je klei vermengt met water, krijg je een kneedbare massa zonder korrelzand die goed verwerkbaar zijn. In Nederland is klei een delfstof om bakstenen van te maken. Bij ons staan langs de rivieren staan vaak die grote fabrieken die stenen maken. En die staan daar niet voor niets, want ook daar weer is klei en water. En dat zijn de ingrediënten die de fabrieken nodig hebben om bakstenen te maken. Die klei wordt afgegraven. Daarna worden ze eerst goed, wordt de klei goed gekneed. Dan wordt het in mallen gedaan, voor de baksteenmallen. Het moet weer drogen en daarna gaat het pas in de ovens. Het is een heel langzaam proces. Wat ik zag op het kinderfeestje wat ik had, was dat we een potje kneden en we lieten het daar staan, daarna. Maar de dame die de workshop gaf, die zei, ja, het is pas volgende week klaar. En ik dacht, hoezo? Maar het heeft echt tijd nodig om te drogen, dan om in de oven te gaan en als je wilt om dan nog af te maken. En het moet ook nog langzaam gebakken worden, anders dan barst de steen. De hogere temperatuur zorgt ervoor dat de stukjes aan elkaar smelten. De stenen veranderen ook nog van kleur door hoge temperaturen en ze worden oersterk. Zo sterk dat wij er hoge gebouwen van kunnen maken. Dat water waar ik het net over had, dat wordt niet genoemd hier in deze tekst. Maar ik heb even een korte online cursus pottenbakken gedaan. En daar staat in dat iedere pottenbakker een grote schaal met water erbij heeft staan. En iedere keer zijn handen in het water doet. En dan weer naar die klei. En dan verder kan met kneden. En weer een beetje water erbij. En weer water. Dus dat water vermengt zich compleet met de klei. Als je naar deze foto kijkt, dan zie je hoe de pottenbakker begint als hij het eerste klompje klei op zijn schijf heeft gelegd. Je ziet eigenlijk niet eens dat er klei tussen zit. Dus zijn handen doet hij bijna in een gevouwen positie over elkaar heen, om die klei heen. En je snapt vast al een beetje waar ik naartoe wil. Als God in deze tekst zegt dat hij de pottenbakker is en dat wij de klei zijn, dan ziet dat er dus zo uit. Wij zijn helemaal in die handen verborgen. Zo bemoeit God zich met ons. En zijn handen zijn vaardig, voorzichtig en genadig. Hij is een meestervakman. En in deze tekst, en dan gaan we hem zo ook nog even verder lezen, daar staat ook wat God zegt over wat die klei precies voor hem is. In vers 6 staat, volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker, spreekt de Heer. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. Nu weten we dus wie eigenlijk de hoofdpersonen zijn in dit verhaal en wat de hoofdattributen zijn in dit verhaal. God is de pottenbakker, de mensen zijn de klei. En het is een goddelijk proces. Doordat het water wat er doorheen gaat, kunnen we vergelijken met de Heilige Geest. En eigenlijk is dit een heel mooi verhaal. Misschien kun je het filmpje nu starten, John. Een heel rustgevend filmpje hoe die klei gevormd wordt. Ja, best rustgevend, hè? Het ziet er echt wel heel... Oh, nou, als we zo gekneed worden, als dit is wat God met ons doet. Dat klinkt best en ziet er best relaxed uit. Dus het klinkt mooi en we zouden hier kunnen stoppen. Heer, dank u wel dat u onze kneder bent en dat wij zo klei mogen zijn. En Heilige Geest, dat u het water bent wat er doorheen werkt. Een fantastisch verhaal. En dat is het ook. Maar dat is niet wat hier staat. Als we alleen bij vers 1 tot en met 6 het zouden houden, dan was dit wat het was. Maar God zegt nog meer. Jullie zijn dus in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. Maar vers 7 gaat hij verder. De ene keer, zegt God, zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen. Maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten. Maar luister dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen. Daarom zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem, dit zegt de Heer. Uit mijn hand komt onheil over jullie en ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. Maar ze zullen antwoorden, laat ons begaan, we willen onze eigen plannen volgen. Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart. Nou, dat is nogal wat. En dan wordt dat plaatje van een vreedzaam tafereeltje bij de pottenbakker op de draaischijf een heel ander verhaal. En waar we net inzoomden op dat werk van die pottenbakker, zoomen we nu uit naar het grotere plaatje. Want wat gebeurde hier in Jeremia? En wat zegt dat voor ons vandaag? Jeremia was een profeet. Een profeet die 40 jaar lang woorden sprak van God. Maar hij sprak in een traumatische tijd. Het volk Israël bestond uit 12 stammen. 12 hele grote families. 10 daarvan waren weggevoerd in ballingschap. Wat betekent dat ze naar een ander land zijn weggevoerd tegen hun wil in. En daar nu moesten wonen. 2 stammen waren nog in Israël en die woonden in Jeruzalem. En tegen deze 2 stammen spreekt Jeremia namens God. De woorden die hij spreekt beginnen eigenlijk altijd met zo zegt de Heer. Luister naar mij, volk van Israël. En Jeremia was lang niet altijd blij met de manier waarop hij die boodschap van God moest brengen. Hij zeurde daar vaak ook over tegen God. Heer, hoe kunt u dit bedenken? Waarom moet ik dit tegen ze zeggen? Want God liet hem, nou ja, we hoorden het net al, zijn woorden waren niet mals. Hij moest soms zelfs symbolisch bepaalde handelingen uitvoeren, illustraties bij zijn woorden laten zien, zodat God de boodschap duidelijker kon overbrengen aan het volk. Maar bedenk even wat het voor Jeremia betekende, want die voelde zich dus heel vaak daarin. Hij deed wat God zei, maar hij voelde zich lang niet altijd prettig daarbij. Hij was ook iemand die uitgescholden werd. Mensen wilden dat hij stierf, omdat ze zijn woorden absoluut niet wilden horen. En hij deed dat dus 40 jaar. Dus moet je nagaan als jij als volk, als jij anders denkt en je hoort iemand steeds tegen jou zeggen dat het anders moet, hoe dat voelt. En als de goede gemeente anders denkt dan die ene persoon, wat wil je dan met die ene persoon? Dus als we ons daarin verplaatsen, snap ik hoe het volk reageerde. Maar Jeremia moest die woorden van God spreken. En hij moest dus dat zelfs met beelden laten zien. Hij moest bijvoorbeeld rondlopen met een zwaar juk. Dat was nodig, zodat het beeld overkwam dat mensen zich moesten overgeven aan de Babyloniërs die daarna zouden komen. Het was een tijd waarin iedereen zijn onroerend goed wilde kwijtraken. De mensen hadden wel door dat het waarschijnlijk niet goed ging aflopen. Want zo gaat het verhaal. Ook deze twee stammen worden uiteindelijk weggevoerd in ballingschap naar Babel. En de mensen wilden dus hun onroerend goed kwijt. Maar ja, wie koopt dat nu? En God zei tegen Jeremia, jij gaat een stuk grond kopen. Dat moet jij nu doen. Het kost je geld, maar dat is alleen maar goed. Want ik weet dat het hele volk Israël, al die 12 stammen, zullen terugkomen. Maar ja, dat vertelde God aan Jeremia. Maar de rest van het volk vond het belachelijk dat hij dat deed. Dus weer zo'n beeld wat hij moest laten zien, waarvan iedereen zijn hoofd schudde en zei, waar is die man mee bezig? Hij moest boekrollen in de rivier de Eufraat gooien. Boekrollen die God had geschreven, waar woorden van God op stonden, die hij voor heeft gelezen en daarna in de Eufraat moest gooien. Hij moest een waterkruik op zijn hoofd, moest hij mee rondlopen door de stad. Dat was niet gebruikelijk voor mannen, dat deden alleen vrouwen. Dus ook daarin werd hij weer nagekeken. Kijk hem. En het hoofdstuk wat we nu lezen, in hoofdstuk 18 hebben we net gelezen over de pottenbak. Maar in het volgende hoofdstuk moet hij een kruik stuk slaan. Om zo ook te laten zien namens God hoe het volk Israël eruit ziet. Dat het scherven zijn. En dat het niet meer geheeld kan worden op dat moment. Want gelukkig eindigt het boek Jeremia hoopvol. En de kern hiervan is dat God op alle mogelijke manieren probeert om zijn volk tot inzicht te brengen. De situatie waar we naar kijken is chaotisch. Er is chaos in dit land. Er is onrust. Er zijn zorgen. Mensen zijn verdeeld. Er is angst. Er is dreiging van een volk wat je over gaat nemen. Vanuit andere landen. En het woord chaos betekent verwarring. Wanorde. Leegte. Een toestand waarin alles door elkaar ligt. En dat geldt dus zowel voor de mensen persoonlijk als voor de stad Jeruzalem, als voor de mensen daaromheen. Ergens is dat vergelijkbaar met waar wij nu staan. Met waar wij nu in zitten. We kunnen het leven als chaotisch interpreteren. Er gebeurt veel om ons heen. We zijn alert op alle boodschappen die we ontvangen. Maar wat God zegt met dit beeld van de pottenbakker, en als hij aangeeft dat hij die pottenbakker is die ons leven vormt, vormt uit een klomp wat nog niks is, wat een chaos is, daaruit vormt hij een prachtige orde. Hij wijst de richting aan en helpt ons steeds meer te worden zoals we geschapen zijn, zowel persoonlijk als samen. En als je het hebt over chaos, dan kan het ook op een wat lichtere manier. Ik herinner me nog dat ik met een aantal vriendinnen aan het kamperen was. We gingen naar opwekking, maar we hadden allemaal kleine kindertjes en we wilden niet op de camping bij opwekking zitten, dus gingen we een camping verderop. En het was koud 's avonds, dus we wilden even een stukje lopen, dus we trokken truien aan en dikke jassen. En we gingen wandelen over de camping en toen hoorden we muziek in de verte. En we dachten, wat gebeurt daar? Dus wij gingen kijken. En er was een grote feestzaal met allemaal mensen. En waarschijnlijk was het een besloten feest. Maar wij dachten, we stappen gewoon even naar binnen en we kijken daar. En daar stond een steengoeie band te spelen. Dus wij dachten, wauw, hoe vol zal die dansvloer wel niet staan? Niks. De mensen die in die feestzaal zaten, waren gewoon gezellig aan het kletsen. En wij keken elkaar aan. We trokken onze jassen uit en onze truien. Niemand kent ons hier. En we sprongen op die dansvloer, ook al was er niemand verder die danste. En één nummertje dansten we alsof we ons leven ervan afhing. En we liepen weer terug, trokken onze trui weer aan en onze jas en gingen weer weg. En terwijl we wegliepen, zagen we die gezichten van die mensen. Ze keken naar ons en naar elkaar. Wat doen zij wel niet? Wat gebeurt hier? En wij lachen en we liepen gewoon weg. We trokken ons er niks van aan. Maar je brengt een beetje chaos op een plek waar het heel rustig was. Ook al stond die band vet te spelen en wij begrepen er niks van. Maar je brengt, dit is dan een leuke chaos, op een plek waar het rustig leek. En dat kan dus op verschillende manieren. We hebben dus ingezoomd op dat leven van die pottenbakker en op de ingrediënten die hij gebruikt. En we hebben uitgezoomd in het leven daaromheen. Dus onze camera heeft ingezoomd en uitgezoomd. Wat je kunt doen als je inzoomt, en ik zag het de afgelopen week nog op het nieuws. Er was iemand die maakte een nieuwsitem. En het leek echt, het was een fantastisch plaatje. Ze was in beeld, volgens mij was het in Engeland. En haar achtergrond was een mooie gele achtergrond. Dus ze zag er heel, dit was allemaal netjes gekapt en gemake-upt. En toen ineens kreeg je een shot vanaf de zijkant. En toen bleek dat deze nieuwslezeres thuis zat, een joggingpak aan had, op een tafel een klein kinderstoeltje had gezet en daar haar tablet op had gezet en zich zo filmde. En om haar heen was het ook chaos. Overal speelgoed. En het leek helemaal niet op een studio waarin je een nieuwslezeres verwacht. En dat kan er dus gebeuren. Als je inzoomt, heb je een prachtig plaatje. Net zoals hier. We kunnen het alleen maar hebben over die pottenbakker. Maar als je uitzoomt, wordt het verhaal groter. En kan er chaos zijn. En ook in jouw leven zoom je op bepaalde momenten in en zoom je op bepaalde momenten uit. Chaos houdt dus verwarring in, wanorde en leegte. En als je inzoomt in je leven, wat gebeurt er dan op dit moment? Ervaar je die chaos? Ervaar je die onrust? En als dat zo is, wat zou er dan gebeuren als je zou uitzoomen? En hoe ga je dan om met dat gevoel wat je hebt? Met wat je ervaart? Wat je zelf ziet, ook op dit moment in de wereld? En tegelijk kun je zeggen, als we dit verhaal nu hebben gelezen, als je weet dat midden, dat die chaos eigenlijk nodig is om jou op een andere plek te brengen, heb je het er dan voor over? Durf je dan zo naar dit moment te kijken en woorden als onrust en verwarring even niet te gebruiken, maar het te zien als God die je aan het kneden is? In alles wat er omheen gebeurt. Dat hij degene is die die chaos verandert in iets schitterends. In een schitterende chaos. En je kunt je dat voorstellen ook door je voor te stellen dat jij dat als hompje klei op die draaischijf ligt. Die draaischijf die draait als een malle soms. Zo kun je dit leven ervaren. Het gaat veel te snel. Hij kan ook heel langzaam draaien als de pottenbakker andere dingen wil doen. Het gaat me veel te langzaam. Maar die pottenbakker weet wat hij doet. Die weet wat nodig is. Soms kan je zelf het tegenwerken en denk je, ik wil niet die kant op. Ik wil langzamer. En dan merkt hij dat de klei wat verandert, dat de klei misschien wat uitschiet. Want de klei, wij mensen, hebben ook iets eigens gekregen van God. Een eigen verantwoordelijkheid. En daarin respecteert God ons. En laat hij ook de klei waar hij wil uitstulpingjes krijgen. Zijn handen blijven daar altijd. In dit leven verandert alles. Altijd. Niets staat ooit stil of stopt. Als het rustig is in je leven, kan het een hele fijne tijd zijn. Maar je weet ook eigenlijk altijd dat er weer iets gaat komen wat weer onrust gaat geven. Er kan iets gebeuren, door jouw toedoen of niet, wat weer iets oplevert waar je onrustig van wordt. En juist dat zijn de momenten waarop God ook met je aan het kneden is. Waarin hij bezig is om jou nog meer te brengen naar jouw doel. Is dat fijn? Nee. Word je er blij van? Doet het soms zeer? Absoluut. Kan je teleurgesteld zijn daardoor? Ja, ook. Maar als je er zo naar durft te kijken, dat momenten zijn waarop God aan het kneden is, wat zegt dat dan over jou? En wat zegt dat dan over hem? Je durft je dan dus over te geven aan die pottenbakker en te zeggen, kneed mij maar. En hoe vaak zeggen we dat ook niet? Oh, Heer, doet u met mij wat u wilt. Maar als je dan in een periode komt, hoezo, Heer? Waarom staan wij hier? Waarom staan wij nu als Nederland, als wereld, op deze plek met dat coronavirus? Wat gebeurt hier? Dit wil ik niet. Ik wil dat het weer gewoon wordt. Dat wordt het dus niet. Want God heeft altijd iets mooiers voor ons in de toekomst dan wat er achter ons was. Wat wij hadden, komt niet meer terug. Maar dit is wel een periode waarop God aan iedereen van ons aan het kneden is. En durf je jezelf te laten kneden? Durf je ook woorden die jij uitspreekt te laten gaan over het kneden? En niet over vroeger, maar over de toekomst. Vanuit goddelijk perspectief. Gebruik woorden, gebruik gedachten en zet jezelf daarbij stil. Hoe jij denkt, hoe jij spreekt, hoe je luistert. Breng jezelf niet nog meer in verwarring, want je hebt een sterke God die staat voor jou. En die staat voor deze situatie. Uit wiens handen nooit iets zal vallen. En dat is soms omdenken. Want hoe makkelijk gebruiken we wel niet woorden die ergens naar leiden, nou, waar we achteraf misschien niet zo blij mee zijn. Niet zo trots op zijn. Maar dat kan ook een keuze zijn. Durven we de keuze te maken om woorden te gebruiken die leven geven? Want daar gaat het dan over. Durven we gedachten te denken die leven brengen? En als ik eerlijk ben, prik ik ook tegen mezelf. Ik vraag me ook af hoe ik door deze periode heen moet komen. Ik ben iemand die niet zoveel geduld heeft en wordt aan gewerkt. Maar dat geeft regelmatig ingewikkelde situaties. En zo herken je vast ook iets bij jezelf, wat het voor jou makkelijk maakt. En dan kost het me moeite om me niet te laten overweldigen door de situatie waar ik in zit. Kan ik mijn dag even wat, nou, gewoon prut voelen. En denken, ik zie het even niet. Ik voel me emotioneel. Maar de volgende dag heb ik weer een nieuwe kans om te bedenken hoe ik ermee om wil gaan. Hoe ik in de onrust die ik ervaar, in de chaos die het leven is, hoe ik daarin wil staan. En wil ik ervoor kiezen om die chaos dan maar te omarmen. Omdat ik zie en weet en geloof dat God daardoorheen iets kan doen. Deze week sprak ik daar ook met iemand over. En ze zei, van de levensverhalen uit de Bijbel die je leest, kennen wij het eind. We kennen het begin en het eind en alles wat ertussenin zit. Maar moet je je voorstellen als jij Jozef zou zijn geweest in die put. In de dagen dat hij in die put had gezeten. Hoe zou dat zijn? En stel dat je niet zou weten hoe dat verhaal zou eindigen. Dat is de situatie waar wij ook in zitten. We weten niet hoe dit eindigt. Maar alle verhalen uit de Bijbel hebben een eind waarin God laat zien hoe hij betrokken is bij zijn volk. Hoe hij betrokken is bij individuen. En ik wil je uitdagen om ook vanmiddag situaties uit je eigen leven te bedenken. Waarin je hebt gezien dat er chaos ontstond. Dat je onrustig werd. Dat je niet wist wat er gebeurde, zomaar, opeens. Dat er zich een situatie voordeed die jou helemaal van je stuk bracht. En hoe ben je daar doorheen gekomen? Wat is er gebeurd? Wat zie je hoe God daarin heeft gewerkt? En als je die situaties uit je eigen leven niet kent, dan ken je ze van de mensen om je heen. Ik hoorde het verhaal van het meisje Malala. Jullie kennen haar vast. Een aantal jaar geleden is zij veel in het nieuws geweest. Ze is een meisje uit Pakistan. Ze was nog heel erg jong. En de meisjes in Pakistan mochten niet meer naar school. De Taliban die nam ze over. En die bracht allemaal nieuwe regels. En wat zij ging doen, zij maakte blogs voor de CNN. Dus vanuit Pakistan stuurde zij blogs naar Engeland. En die werden gepubliceerd. En de Taliban werd daar niet blij van. Moet je je voorstellen, een meisje van 12. Die blog stuurde over de situatie in haar land. En op een dag dat ze in de bus zat, kwam de Taliban in die bus en die zei: wie is Malala? En ze zei: ik. En ze schoten haar van dichtbij in haar gezicht. En zij is daarvan hersteld. En heeft bedacht: oh ja, nu moet ik mijn woorden misschien gaan intrekken. Nu moet ik maar niet meer spreken over wat me bezighoudt. Maar ze heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. En mensen vroegen haar: hoe kan het dat jij iemand bent die zo doorzet? En ze zei: toen ik geboren ben, heb ik een vader die geloofde in mij. En in Pakistan is het niet gebruikelijk als je een meisje krijgt dat je dan heel blij bent. Je hoopt op een jongen. En als dan mensen op bezoek komen om een babytje, een jongetje te bewonderen, dan gooien ze geldstukken in het wiegje. Maar zij was een meisje. Dus bij haar zou dat niet gebeuren. Maar haar vader zei: kom allemaal op bezoek en neem je geldstukken mee. Gooi dat in het wiegje van mijn dochter. Want ik geloof dat dit kind dat waard is. Dus zo is zij opgevoed. Als iemand die zich waardevol weet. Die weet wie ze is. En daardoor was zij tot grote dingen in staat. En als wij, die klei, weten wie we zijn. We zijn een hompje klei. Maar in samenwerking met die pottenbakker en met dat water worden wij iets prachtigs. We beginnen geborgen, maar we worden steeds groter. We rijzen boven die handen van die pottenbakker uit en hij blijft betrokken daarbij. Maar wij zijn tot veel meer in staat dan wij denken. Maar het begint bij dat geestelijke principe. God vormt ons. God is degene die daarin nooit loslaat. En God heeft altijd iets mooiers voor je. Ik zou er ook nu graag een moment voor willen nemen om daar samen voor te bidden. Dus als jullie ook willen gaan staan, dan kunnen we dat ook samen aan God geven. Want dank u wel, Heer, dat u die pottenbakker bent. Dat u vaardig bent. Dat u voorzichtig bent, dat u genadig bent, dat u blijft kneden, dat u nooit stopt. Heer, dat u soms ook even doorzet als wij denken: nou, liever niet. Heer, en dat dat soms zeer doet, daar weten we alles van. Maar we zijn verbonden met u. En die verbondenheid, die willen we vanmorgen kracht bijzetten. Heer, en we willen uitspreken, ook al is het misschien met enige voorzichtigheid, dat u blijft kneden. Doet u met ons wat u goed dunkt. Heer, en zoals u ook in het verhaal van Jeremia uitlegt hoe u die pottenbakker bent. Dat u inderdaad vol met liefde kijkt naar ons. Maar dat u ook niet stopt met ons waarschuwen, met ons bijsturen. En dat u dat doet omdat u zich zo met ons verbonden voelt. Heer, en in de chaos van mijn leven, Heer, wil ik zeggen: maak me kneedbaar. Help me om die chaos ook te omarmen. Heer, en zelfs zoals u dat in Genesis deed, hoe u van niets iets schiep. Hoe u in die goddelijke chaos ook een goddelijke orde bracht. Heer, dat u dat ook doet met onze levens. Ook in deze tijd, waarin we voelen wat we voelen, en het mag er allemaal zijn. Maar dat u ons verder brengt naar uw goddelijke perspectief. Heer, en als we mensen zijn die daarin helemaal op u zijn afgestemd en geen chaos ervaren, dank u wel daarvoor. Heer, en geeft u ons dan ook open oren en open ogen om een ander daarin te zien. En om een ander daarin te helpen. Om chaos te maken tot een schitterende chaos. Omdat u daarin bent. Heer, en op dit moment willen we onszelf ook vrijzetten voor die goddelijke chaos. En ons vrijmaken van wereldlijke chaos. Alles wat er om ons heen gebeurt, willen we zien in uw perspectief. We kijken als eerste naar u. We weten dat u doorgaat met kneden. We weten dat u kneedt. En we weten ook dat wat voor ons ligt mooier is dan wat achter ons ligt. En ook al zien we dat vandaag nog niet, we spreken uit dat die toekomst mooier zal zijn dan wat wij vandaag kunnen zien of bedenken. Omdat we gaan staan in uw goddelijke structuren. In uw goddelijke orde. Jezus. Heer, en daarin willen we echt zijn. En willen we diepgang hebben. En dank u wel, Heilige Geest, dat u daar doorheen werkt. Dat u het water bent wat de klei zacht maakt. En wat de klei kneedbaar maakt. Heer, en daarom bent u onmisbaar. En doet u daarom uw werk in ons. Ook op dit moment. Vul onze harten. Vul onze voeten. Vul onze handen. Met meer van uzelf. Heer, want wat we vandaag hebben, daarvan hebben we morgen een beetje meer. En wat we morgen hebben, daarvan hebben we overmorgen een beetje meer. Omdat dat is zoals u werkt, Heilige Geest. Jezus. En die waarheid spreken we uit over iedereen die hier is, iedereen die kijkt. Over deze provincie, over dit land, over deze wereld. Dat wij zelf leren kijken zoals u kijkt, maar dat wij ook anderen mogen helpen leren kijken zoals u kijkt. Schijn in ons en daarna schijn door ons. Heer, en wat heeft dat dan voor kracht? Wat voor kracht wordt er dan vrijgezet in de wereld om ons heen? Heer, zo groot als we het kunnen bedenken op wereldniveau. Heer, daar mogen we aan denken. We mogen groot denken, omdat we een grote God hebben. En dat we daar ook de komende week al een klein beetje van mogen zien. Dat we er alert op mogen zijn. Onszelf mogen herinneren aan de dingen die u gedaan heeft in onze levens. Hoe dingen al zijn geëindigd. Hoe een compleet verhaal, een stukje uit ons leven. Een compleet proces. Waar het begin en het eind zo verschillend van elkaar is. Maar ook wat daartussen is gebeurd. Dat ook daarin een goddelijke orde zichtbaar is. Omdat dat is zoals u werkt. En daaruit komt ook nieuw leven. Uw liefde wordt zichtbaar. En we mogen alles aanspreken wat daar niet bij hoort. Ziekte. Depressie. Angst. Vermoeidheid. Boosheid. Al die emoties waarmee we onszelf zo in de weg staan. Hier maar die zo reëel lijken. Die spreken we aan en daar spreken we uw goddelijke waarheid over uit. Jezus, dank u wel dat u zo'n God bent. Dat we u zo mogen vertrouwen. Dat we mogen zijn als klei in uw handen. En draait u dan die draaischijf maar. Het leven heeft zijn beloop. Maar wij zijn veilig bij u. Dank u wel. Amen.